Wel, goedenavond weer allemaal broeders en zusters. Ook uw broeder voor het eerst hier in het midden. Ik hoop dat u het ook vanavond wat kunt volgen. We zitten aan het eind van het seizoen. Maar goed, als het hart open staat voor de Heer en voor zijn woord, dan gaat dat altijd lukken. Wij hebben de tijd, de afgelopen keren, de geschiedenis van Jozef uit Genesis in grote lijnen besproken wat betreft ons onderwerp als Jozef een type is van Christus. En we hebben ook gezien dat hij uiteindelijk ook ervoor zorgt dat zijn familie in Egypte een goed onderkomen krijgt in het gebied van Goshen. Wat betekent naderen, hè, naderen bijbrengen en dan naderen tot Jozef is een beeld van naderen tot de Heer. Als beeld van de Heer is Jozef daar. En waar ik dan vanavond bij stil wil staan is in hoofdstuk 49 van Genesis. Als u een Bijbel hebt, dan kunt u dat met mij lezen. En in Genesis 49 vinden wij de zegeningen die Jacob als afscheid heeft uitgesproken over zijn zonen. En het Hebreeënbrief zegt dat hij dat door het geloof heeft gedaan, in het bijzonder die zegen van Jozef en zijn beide zonen, hè, waarbij hij met zijn handen kruislings op het hoofd van de eerstgeborene zette. En terwijl de jongste van de twee, Ephraim, de rechterhand kreeg met de zegen. En dat bestuurde hij zoals de Heer dat feitelijk in hem had gelegd. Het Nieuwe Testament zegt dat hij dat door het geloof heeft gedaan. En daarmee wordt ook het een en ander natuurlijk duidelijk, hè? Het Bijbelse beginsel is dat de tweede vaak het eerstgeboorterecht erft. En dat komt omdat het een afspiegeling is van de hoogste die de tweede is. Niet het is de eerste Adam, maar het is om de tweede Adam die uiteindelijk het plan van God volvoert. En zo zie je dat in de Bijbelse geschiedenis vaker. Het is niet Esau, maar Jacob. En nog iets eerder, het is niet Ismaël, maar Isaac. En zo is het ook hier weer aan de orde. Het betekent dus dat de zegeningen die we in Genesis 49 over de zonen van Jacob tegenkomen ook wel degelijk een betekenis hebben. In het eerste vers staat meteen al de aanduiding. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamelt u en ik zal u verkondigen hetgeen in de navolgende dagen wedervaren zal. Wat jullie zal overkomen. En dan staat het vertaald met in de navolgende dagen, maar ja, de uitdrukking wordt wel vaker in het Oude Testament gebruikt en dan staat er meestal in het laatste der dagen. En nou is het wel van toepassing op tijd daarna, maar die uitdrukking in het laatste der dagen geeft ons ook meteen iets voor de toekomst weer. Want de laatste dagen zijn volgens de Bijbel begonnen bij strikt genomen de opstanding van Christus. Volgens Hebreeën 1 vers 1 weten we dat God in deze laatste dagen tot ons gesproken heeft door de Zoon. En daar heb je dus feitelijk het begin van de laatste dagen van deze oude schepping. En het begin van een nieuwe schepping. En de laatste dagen, als je alle schriftplaatsen naloopt, dan kom je uiteindelijk terecht bij de dagen dat hemel en aarde zullen voorbij gaan. En er een nieuwe hemel en nieuwe aarde voor in de plaats zal komen. En deze term heeft dus een ruime rijkwijde vanaf de opstanding van Christus tot aan wat we dan meestal noemen de jongste dag. De laatste dag is dat, ten laatste dagen. En daarbij heb je natuurlijk het onderscheid dat eerst de tijd van de gemeente eronder valt. En wij leven nu ook in de laatste dagen, of zoals sommigen noemen de eindtijd. En daarna heb je de tijd van Israël en de volkeren in de dagen van de wederkomst van Christus. Dan heb je het koninkrijk wat in de wereld opgericht is, de 1000 jaren. Dat valt er ook onder. En daarna is er ook nog sprake van, in Ezechiël bijvoorbeeld, hè, dat Gog en Magog en zijn benden op zullen trekken tegen de heilige stad Jeruzalem. En daar staat bij dat dat zal zijn in het laatste der dagen. Of in het laatste der jaren wordt het zelfs genoemd. En dat betekent dus dat dan uiteindelijk de ondergang van Gog tot stand komt, die door de Satan die losgelaten is na de 1000 jaren een korte tijd toch weer heel de mensheid mobiliseert om te strijden tegen de Here en tegen zijn volk en de heilige stad. Het leidt uiteindelijk tot zijn definitieve ondergang als hij geworpen wordt in de poel des vuurs. Maar heel die tijd van de laatste dagen is een term die in de Bijbel voorkomt. En je moet je er eigenlijk eerst altijd afvragen, voor wie zijn het de laatste dagen? In de Nieuw-Testamentische brieven wordt ook bijvoorbeeld gesproken dat er spotters zullen komen in het laatste der dagen. En die zijn er dan, die dan de toekomst des Heren ontkennen. Omdat alles blijft zoals het was van het begin der schepping tot nu toe, zeggen zij. Maar de Heer zegt daar bij monden van Petrus, maar de dag des Heren zal wel komen. Dus daar komt wel degelijk een begin van die toekomst des Heren daar. Maar ook in 1 Timotheus 4 wordt gesproken, hè, dat het in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En dan heeft hij het over de tijd waarin wij als gemeente nog steeds leven. En dan beschrijft hij daar de kenmerken van de mens in deze tijd, ook in het bijzonder. Hè, dat ze meer liefhebbers van zichzelf zijn dan liefhebbers van God. Kort gezegd. En deze versen die hier betrekking hebben op de zonen van Jacob, hebben dus te maken met wat in het laatste der dagen definitief in vervulling zal gaan ten aanzien van Israël. Want dat zijn de zonen van Jacob die samen het volk Israël voorstellen en vormen. En het lijkt ook veel, en ook er is verschil trouwens, maar het lijkt ook veel op de zegeningen die Mozes in Deuteronomium 33 uitspreekt over de zonen van Jacob. Maar daar worden ze vooral met betrekking tot de stammen genoemd, omdat die inmiddels al gevormd zijn. De dagen van Mozes zijn ze uitgetrogen uit Egypte. En hij geeft dus soms overeenkomende dingen, maar ook verschillende dingen weer. Vanavond wil ik me beperken bij de zegen van Jozef. Dat sluit het mooiste aan bij de geschiedenis van Jozef. En we hebben al eerder tijdsnip de zegen van Juda besproken. In verband met de scepter die van Silo niet zou wijken totdat die van Juda niet zou wijken totdat Silo komt. En dan hadden we gezien dat Juda ook daar het koningschap zou beërven in de stammen van Israël. Maar Jozef heeft ook een hele bijzondere positie gekregen. Hij wordt in dit gedeelte ook de afgezonderde des Heren genoemd. Hij is door God afgezonderd in een bepaalde positie terechtgekomen. Niet als koning, want dan zou je uit Juda moeten voortkomen. En daar is dus David uiteindelijk een type van, voor de zoon van David. En ook niet wat betreft het priesterschap. Want dan zou je bij Levi uitkomen, want Levi is de stam waar de priesters uit voort zouden komen, onder het oude verbond. Maar onder het nieuwe verbond wordt priesterschap en koningschap in één persoon samengevat. En dat is degene die naar de ordening van Melchizedek hoge priester geworden is in de eeuwigheid. En dat blijkt onze Heer een heiland te zijn. Maar Jozef is toch op een bijzondere manier ook iemand die afgezonderd is in een bijzondere positie en dat blijkt verband te houden met het eerstgeboorterecht. Laten we even opslaan, 1 Kronieken 5. En het bijzondere is dat het eerstgeboorterecht uiteindelijk ook op het hoogste niveau natuurlijk bij Christus terechtkomt. Hij is niet alleen de eerstgeborene van heel de schepping, zoals Colossense 1 het zegt. En eerstgeborene duidt dan op de hoogste positie, met de hoogste rechten. Maar hij is ook de eerstgeborene uit de doden. En daarmee heeft hij ook de hoogste positie van de nieuwe schepping verkregen, onder de Vader uiteraard. En in 1 Kronieken hoofdstuk 5 lezen we dat het eerstgeboorterecht, wat bij de eerstgeboren zoon eigenlijk zou moeten terechtkomen, dat dat niet bij Ruben blijft, maar dat dat komt bij de eerste zoon van de tweede vrouw van Jacob. Vers 1. De kinderen van Ruben nu, de eerstgeborene van Israël, want hij was de eerstgeborene, maar terwijl hij zijn vaders bed ontheiligd had, in Genesis staat dat hij zijn vaders bed beklommen had, hij had gemeenschap met een van de bijvrouwen van Jacob, En daarmee had hij dus feitelijk de positie van zijn vader ontheiligd. Er werd zijn eerstgeboorte gegeven aan de kinderen van Jozef, de zoon van Israël, doch niet alzo dat hij zich in het geslachtsregister naar de eerstgeboorte rekenen mocht. Dus Ruben bleef nog wel de oudste als eerste geboren, maar het eerstgeboorterecht en ook de zegen kwam uiteindelijk terecht bij Jozef, de eerstgeborene van Rachel en Jacob. Want er staat, want Juda werd machtig onder zijn broederen en die tot een voorganger was. Nou, dat woord voorganger lees je ook van David. David werd van achter de schapen genomen om een voorganger van Israël te worden, als koning het volk te leiden. En dat heeft hij met een volkomenheid des harten gedaan, zegt de schrift. Die was uit hem, dus Juda brengt de koning voort, uiteindelijk vervuld in Jezus Christus, de zoon van David. En, doch de eerstgeboorte was van Jozef. Dus Jozef kreeg de eerstgeboortepositie. En daarmee werd hij toch de hoogste in een bijzondere positie. En omdat ook dat via zijn zonen weer verder ging, zie je dat ook niet de oudste Manasse, maar de tweede, de jongste, Efraïm, het eerstgeboorterecht krijgt. En dat was dat bijzondere verhaal in Genesis 48, waar Jozef de handen kruislings deed en de rechterhand deed hij op het hoofd van Efraïm, de linker op Manasse. En Jozef wilde dat nog voorkomen van, ja, Manasse is de oudste, dus die moet de hoogste zegen ontvangen. Nee, zegt, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Maar hij bestuurde zijn handen vanwege wat God feitelijk aan hem had duidelijk gemaakt. Hij werd erin geleid. En dus ook hier zie je dat de tweede het eerstgeboorterecht verkrijgt. En onder de stammen van Israël is dus Efraïm de eerstgeborene als de erfgenaam van Jozef. Maar het begint bij Jozef. Nou, en die zegen die Jozef meekrijgt, heeft daar ook van alles mee van doen. Dus we gaan naar Genesis 49... met in het achterhoofd dus dat de vervulling daarvan uiteindelijk in de wederkomst van Christus, in de dagen van de wederkomst van Christus zal plaatsvinden, omdat dan de laatste dagen voor Israël weer beginnen. En we leven nu in de tijd van de laatste dagen voor de gemeente. Als de gemeente opgenomen wordt, begint de 70ste jaarweek van 7 jaren. Dat is weer bestemd voor Israël. Uiteindelijk leidt het tot de wederkomst van de Heer op de Olijfberg. Maar dan gaat de Heer ook zijn koninkrijk in de wereld oprichten over de volkeren. Uiteindelijk leidt het tot het geopenbaarde koninkrijk, de 1000 jaren. Dat valt allemaal nog onder de laatste dagen. Maar het zijn zegeningen voor de zonen van Jozef, die weliswaar in de navolgende dagen een bepaalde toepassing krijgen, maar definitief in de dagen van de wederkomst van Christus, als hij voor zijn volk is gekomen, ook vervuld zullen worden. En zo is het met die van Jozef eigenlijk ook. Die van Jozef die staat beschreven in vers 22 en volgende. Jozef is een vruchtbare tak, aan een fontein. Elk een der takken loopt over de muur. De schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. En daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Van uw vaders Gods die u zal helpen, en van de Almachtige die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder. De zegeningen uw vaders gaan te boven, de zegeningen mijner voorvaderen, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel des afgezonderden zijner broeders. En dan komt de zegen van Benjamin. En deze versen, vers 22 tot 26, beschrijven dan wat Jacob als zegen voor Jozef heeft mogen verwoorden. De naam Jozef betekent hij zal vermeerderen, hij zal toenemen of toevoegen. En dat blijkt ook, hè? Want als je alle zegeningen op een rijtje zet, dan is het eerste deel van de zegen is Juda de belangrijkste, staat ook het meeste van Juda. En het tweede deel van deze zegening, daar is ook het meeste beschreven van Jozef. Dat zijn dus ook de voornaamsten onder de stammen. maar Juda wat betreft koningschap. En Efraïm via Jozef dan voor het eerstgeboorterecht. En nogmaals, de eerstgeborene is de hoogste. Er staat ook in een van de psalmen, psalm 89, dat de Heer in verband met David ook zegt dat hij zijn zoon ten eerstgeboren zoon zal stellen, ten hoogste over de koningen der aarde. Maar daar wordt het gezegd van de zoon van David. Dat is dus de koning, niet alleen van Israël, maar zelfs de koning der koningen zal hij zijn. En daarom wordt hij ten hoogste gezet boven de koningen der aarde. En zo heet hij dan ook de koning der koningen, de Heere der Heren in Openbaring. En maar ook wat betreft het eerstgeboorterecht van Jozef, die heeft een bijzondere positie gekregen. Hij wordt hier de afgezonderde te midden van zijn broeders genoemd, maar God had hem daartoe afgezonderd. En wat is dan zijn bijzondere positie, als hij toch een type van Christus is? Dan heeft het ook van doen met zijn zoon Efraïm, de dubbele vrucht betekent dat, die ook een type is van Christus, inclusief zijn gemeente. De dubbele vrucht, de twee, die ook een deel uitmaken van de gemeente. Gelovigen, zowel uit de Joden als uit de heidenen, vormen samen de gemeente. Maar we gaan de details van deze verse wat nader bekijken, want het wordt toch wel op een bijzondere manier beschreven. Jozef is een vruchtbare tak. Een vruchtbare tak staat er tot tweemaal toe. Het woord tak is een interpretatie, maar op zich niet onjuist. Het is het Hebreeuwse woord ben en dat wordt normaal vertaald met zoon. Dus een vruchtbare zoon staat er eigenlijk. En tot tweemaal toe, ja, ook letterlijk had hij ook twee zonen, Manasse en Efraïm in Egypte. En Jacob zegt dat die twee zonen voor hem gerekend worden in Genesis 48. Dus hij beschouwt ze als een van de erfgenamen van Jacobs zonen. En dan allebei uiteraard via Jozef. En hier staat, hij is een vruchtbare tak. Nou ja, een tak, dat is wel begrijpelijk. Een zoon is jong en een tak is dus iets wat aan een boom zit. Dat zou je normaal gesproken een spruit of een reisje noemen. Maar daar worden andere woorden voor gebruikt, bijvoorbeeld in Jesaja 11. Maar vanwege het feit dat hij aan een fontein staat en daar water in zit, wordt gedacht aan een tak. Maar letterlijk staat er dus een vruchtbare zoon tot tweemaal toe. Aan of beter bij een fontein. En ja, de fontein in de schrift staat natuurlijk voor verschillende dingen. In de eerste plaats staat die voor leven. In Psalm 36 vers 10 staat geschreven, bij u, o God, is de fontein des levens. Dus een fontein waar water uit opwelt, zelfs omhoog kan spuiten in bepaalde gevallen, dat is waar levend water in zit. Dus de fontein des levens, Psalm 36 vers 10. In Jesaja 12 vers 3 wordt gesproken over het volk Israël, wat zich bekeerd heeft tot de Heer en zegt, bij u zijn de fonteinen des heils, van de verlossing. Er staat de fontein voor verlossing. Maar ja, in wie is het heil? In wie is de verlossing? Het zit in die fontein. En dat is natuurlijk in alle gevallen een type van de Heer Jezus Christus. En Jozef is eraan verbonden. Is ermee verbonden. En is vruchtbaar als zoon. En hoe dat komt, is komt omdat zijn takken over de muur heen lopen. Soms denkt men aan het muurtje van de fontein, maar dat is veel meer mee te zeggen. Want de fontein die in de Bijbel genoemd wordt, die vinden we ook in Openbaring 7 vers 17. Ik noem de schriftplaatsen, ik kan ze niet allemaal opzoeken. Waar het lam genoemd wordt in verband met de volkerenwereld die dan uit de grote verdrukking voortkomt. Die hebben lange witte klederen gewassen in het bloed van het lam. Met palmtakken in de handen staan ze daar. Ze krijgen deel aan het geopenbaarde koninkrijk. En daar staat er dat het lam een leidsman is tot levende fonteinen der wateren. Opnieuw, levende fonteinen, wateren, levend water, heil, verlossing. En dan zijn we er nog niet. Want aan het eind van Openbaring, Openbaring 21 vers 6, spreekt de Heer zelf. Hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. En dan staat erachter, ik zal de dorstige geven water uit de fontein van het water des levens om niet. Maar je moet wel dorstig willen zijn. Als je geen dorst hebt naar het woord van God, het levende water, ja, dan is het wel beschikbaar, maar je wenst het niet te ontvangen. Je wenst je dorst niet dan te lessen. Maar als je wel hongert en dorst naar de gerechtigheid, dan kom je bij de Heer Jezus Christus terecht. Hij is degene die die fontein feitelijk voorstelt. De fontein van het water des levens. En ook dan kom ik nog terecht in Johannes 4. Ook die kennen we denk ik allemaal wel in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Die immers bij een put was. En daar schepte ze water uit voor de Heer. Maar de Heer zei, van dit water zul je weer dorst krijgen. Maar het water wat ik je zal geven, daar zul je geen dorst meer krijgen van in eeuwigheid. Geef mij dat water, zei de vrouw. En de Heer bedoelde natuurlijk overdrachtelijk, want hij zei, zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden, in hemzelf. Dan ben je niet eens bij de fontein, maar dan wordt het zelfs in jezelf een fontein. In hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Kijk. De fontein met levend water. Als je daarvan gaat drinken, word je zelf een fontein van eeuwig leven. Omdat je drinkt van het levende water, krijg je deel aan Christus. En je kunt daarvan uit leven en ook anderen ervan vertellen van dat levende water. Dat is wat de Heer ons geschonken heeft. En de term het levende water, ja, die kennen we natuurlijk ook uit Johannes 7, hè, dat de Heer sprak over het levende water wat uit zijn buik zou vloeien en dat zeide hij van de Heilige Geest, die degene zouden ontvangen die in hem zouden geloven. Dus dan heb je levend water uit de fontein, de bron is de Heer zelf, en als je er gaat van drinken krijg je de Heilige Geest. Dat is nieuw leven en daarvan kun je ook drinken en kun je van delen zonder er iets van kwijt te raken. En dat is waar dus deze fontein voor staat. Hè. Jozef is een vruchtbare zoon tot tweemaal aan toe, staat er. En hij is aan de fontein of bij de fontein verbonden met Christus in wie het levende water is, in wie de verlossing is. En zijn takken, elk een der takken, dat zijn er dan twee in dit geval, die zullen over de muur lopen. En de muur staat dan uiteraard ook in zekere zin voor dat wat je kan beschermen. Omdat een stad vaak muren heeft waar ze zich veilig achter waanden tegen de vijand. Maar aan de andere kant is een muur ook een afscheiding. Het scheidt je van dat wat er buiten is. En in die zin wordt het hier bedoeld. Want zijn takken, die vruchtbare zoon, die in twee tot uitdrukking komt, Efraïm Manasse, die loopt over de muur. Denk aan de woorden die David ooit sprak in Psalm 18. Met mijn God spring ik over een muur en loop ik op een bende in. Als hij de strijd aanging met de vijand, deed hij dat met God. En daarom was hij niet bang, want God had hem beloofd dat hij koning zou worden. Hij streed al in de dagen van koning Saul. Voor het volk Israël. En dus met zijn God sprong hij over de muur, letterlijke muur van de vijand. Maar we hebben hier te maken met Jozef, die deel heeft aan de fontein, aan Christus, het levende water. Die deel heeft aan zijn verlossing en zijn heil. En die ook zelf over de muur gaat. En dan moet je denken aan de uitdrukking van de Efezebrief. Precies, de middelmuur des afscheidsels, want een muur brengt ook scheiding aan. En dat kennen we allemaal. Overal hebben we muurtjes tussen huizen en zo. Dat is mijn erf en dat is jouw erf. Dat brengt een afscheiding. Maar in de Bijbel is de muur ook die middelmuur des afscheidsels, die immers er was tussen Israël en de heidenen. Als iemand uit de heidenen tot de God van Israël wilde naderen, moest dat gaan via het volk Israël. En als je zich bekeerde tot de God van Israël, werd hij toegevoegd aan de stam van Juda. Zoals we daar natuurlijk Rut hebben. En we hebben de vrouw uit Jericho, Rahab. En nog eerder hebben we ook nog de man die zelfs de stam vertegenwoordigde, maar een heide was. Wie was dat ook alweer? Hij heet hond, Caleb. Caleb, de Kaleviet. Dat was een heiden, een Keniziet heet hij, maar hij kreeg deel aan de stam van Juda en was zelfs de voorman van die stam. Toen ze uitgezonden werden om het land te verspieden, was hij de man die Juda vertegenwoordigde. En Jozua vertegenwoordigde de stam van Efraïm. Maar hoe dan ook, het is zo dat die middelmuur des afscheidsels, daar gaan die takken overheen. En wat is er na die muur dan? Wat is er na de wet? Want dat staat in Efeze hoofdstuk 2. Nou, laten we maar even lezen. Dat is wel een mooi gedeelte. Efeze hoofdstuk 2. Het wordt gezegd van de Heer Jezus Christus die de middelmuur des afscheidsels heeft afgebroken. En er staat ook achter wat dat betekent. En het wordt gezegd in de context van degenen die uit de voorhuid, de heidenen, en degenen die uit de besnijdenis, de Joden, samengevoegd zijn in één lichaam. Dat is het lichaam van Christus. En daarmee tot één nieuwe mens gemaakt zijn in Christus. Dat onderscheid is weggevallen nu de middelmuur des afscheidsels afgebroken is. Dat staat in vers 14 van hoofdstuk 2. Want hij, dat is Christus, is onze vrede die deze beiden één gemaakt heeft. De middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende. Hij heeft de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande. Opdat hij die twee in zichzelf en tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Kijk, de vijandschap, dat is uit vers 16 en 15, heeft de Heer door zijn vlees teniet gedaan. Hij stierf daarvoor. Hij heeft de wet die een vloek was, heeft hij voor ons volbracht. En hij is voor ons tot de vloek geworden en heeft ons bevrijd van de heerschappij van de wet. Dat is die middelmuur des afscheidsels. En dat geldt dus ook voor degenen die nu samen in één lichaam verzoend zijn. De gemeente, het lichaam van Christus. Dus over de muur kom je achter wat na de wet is. En dat is de genade. Dat is het nieuwe verbond. Want Christus heeft dan wel de wet vervuld, maar hij is ook de middelaar van een nieuw verbond geworden. En wij zijn ook dienaren van een nieuw verbond geworden, zegt 2 Korinthe 3. En wij hebben het leven van Christus ontvangen, we zijn verlost. We maken als leden van het lichaam van Christus dus feitelijk deel uit van de eerstgeborene bij uitstek, waar Jozef een type van is. En dat betekent het dus eigenlijk in Genesis 49, dat ze over de muur heen lopen of gaan. We zeggen voorbij de wet kom je dus in de dagen van het nieuwe verbond terecht. En wat Israël betreft is dat natuurlijk ook nog in de toekomst van toepassing. Nu is het van toepassing op de gemeente. En in dat verband speelt Jozef ook een belangrijke rol via zijn zoon Efraïm. Maar dat komt nog wel langs. Dan gaan we naar vers 23. Daar staat: en de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. Het woord schutters is wel een mooie vertaling, maar het betekent letterlijk heren van pijlen. Heren van pijlen of mannen van pijlen. Nou ja, als je een pijl in de hand hebt, heb je ook een boog, dan kun je niet schieten anders. Hè? En dus de boog die moet gespannen zijn om die pijl te kunnen schieten. Nou, deze schutters zijn natuurlijk de broers van Jozef, uitgezonderd Benjamin, want die had daar geen deel aan. Maar de schutters hebben hem wel bitterheid aangedaan en beschoten en hem gehaat. En dat lees je natuurlijk ook in de geschiedenis van Jozef, dat ze hem inderdaad ook bitterheid aangedaan hebben. En schutters van pijlen, mannen van pijlen, dan kom je dus terecht bij de betekenis van een pijl. We kennen het ook in de wapenrusting van God. Wij hebben het schild des geloofs. En dat doen wij voor die vurige pijlen die de boze op ons eventueel af kan vuren. Dat zijn vaak bitterende, aanklagende woorden. Want de duivel is nu eenmaal de verklager der broederen in de schrift. En hij probeert altijd ons verwijten over ons heen te brengen. Leugens over ons uit te kramen. Die nergens op slaan, omdat wij volmaakt zijn in de Heer. Dus wat dat betreft zouden we ons daar ook niets van aantrekken. Dus we doen het schild des geloofs ervoor. Want wij staan in het geloof, gefundeerd op het volbrachte werk van onze Heiland. En weten dus dat wij in hem ook gereinigd en verzoend zijn met de levende God. Maar hier zijn het de broers van Jozef die inderdaad ook pijlen op hem hebben afgevuurd. En dat drukte zich dus onder andere uit in de woorden die ze over hem geuit hebben. Ik lees even met je Psalm 64. Daar zie je het begrip pijl ook genoemd. En dan wordt het verklaard in Psalm 64. In het vierde vers. Hier is het een psalm van David die ook zulke dingen heeft meegemaakt in zijn leven. En daar staat over de boosdoeners, de werkers der ongerechtigheid uit vers 3. Die hun tong scherpen als een zwaard, een bitter woord aanleggen als hun pijl. Dus een pijl afschieten uit een boog kan een betekenis hebben dat je bittere woorden uitspreekt over iemand. In dit geval David. Nou, dat is ook over Jozef gezegd. En Jozef was met zijn broers de kudde aan het weiden. Toen was hij 17 jaar, staat in Genesis 37. Maar we weten ook dat hij het kwade wat de broers deden aan zijn vader vertelde. En in hun ogen was hij een klikspaan, zouden we zeggen. Maar we weten ook dat hij, als type van de Heer Jezus, immers de werken die boos waren, ook benoemde. Hebben we toen ook gelezen in het Johannesevangelie. En dat ze daarom hem verweten. En daarbovenop kwamen natuurlijk al nog die twee dromen. En dat leidde ook tot het haten van Jozef. Die veelvervige rok had uiteraard ook al dat resultaat gehad. Maar ja, we hebben gezien dat dat ook een beeld is van de positie van Christus in zijn veelvuldige wijsheid. En we weten dus dat als iemand in negatieve zin een pijl op iemand afschiet, er zijn ook liefdespijlen in de schrift, en dan is het wat anders. Maar het gaat hier om vijandschap, want de schutters hebben hem immers boosheid en kwaadheid en bitterheid aangedaan. En ze hebben ervoor gezorgd dat Jozef uiteindelijk werd verkocht. Soms spreekt de Bijbel over de bitterheid des doods. Nou, zo ging het bij Jozef nog net niet. Hij werd dan als slaaf verkocht. Maar in zijn plaats werd er wel een geitenbok geslacht. Waarvan het bloed dan over zijn klederen werd uitgegoten. Zodat het leek alsof Jozef wel degelijk door een wild dier was verscheurd. Vader Jacob wist niet anders. En dat hebben we ook allemaal besproken. Maar die bitterheid die ze Jozef hebben aangedaan, heeft uiteindelijk ertoe geleid dat ze hem hebben verworpen, hem hebben weggestuurd naar Egypte als slaaf en verkocht hebben aan de Midianitische kooplieden. En zo spreekt de Bijbel in Spreuken 25 vers 18 het volgende. Een man die tegen zijn naaste een vals getuigenis spreekt, is als een hamer, een zwaard en een scherpe pijl. Daar wordt de pijl ook genoemd. Als je een vals getuigenis spreekt tegen je naaste. Wel, Jozef was de naaste van zijn broeders. De Heer Jezus was de naaste van zijn broeders naar het vlees. Op aards niveau gezien. En ze hebben valse getuigenissen tegen hem afgesproken. Twee valse getuigen die ook nog niet eens eensluidend hetzelfde vertelden. Maar ze werden wel in het leven geroepen om hem te veroordelen. En dat is dus eigenlijk ook als een scherpe pijl. En het staat nog scherper in Jeremia 9 vers 8. Daar staat over het ontrouwe Juda, hun tong is een moordpijl. Zij spreekt bedrog. Een moordpijl. Een pijl die je feitelijk dodelijk kan treffen. Nou, ik weet wel, woorden kunnen ons soms nog meer schade aandoen dan iemand die een klap in het gezicht geeft. Hoe iemand je kan kwetsen met vernederende woorden, dat kan je soms diep raken. Nou, een moordpijl heeft ook zo'n functie, maar dan letterlijk, hè, die probeert de vijand te doden. En nou, dat is feitelijk wat ze ook met Jozef hebben willen doen. Want aanvankelijk wilden ze hem doden. Totdat Ruben zei, stop hem maar in die put, met in de gedachte, dan haal ik hem er straks wel uit. Maar dat ging niet door, omdat Juda bedacht had om ondertussen hem te verkopen aan de Midianitische kooplieden.
die Ismaëlieten.
Maar ze hadden wel die gedachte om hem te doden. En dat ze hem haten, nou, dat staat ook een aantal keren in Genesis 37. Ze haten hem. En over de Heer Jezus lees je dat natuurlijk ook. Lees maar mee, Johannes 15, daar staat het bijvoorbeeld. In Johannes 15, in het 18e vers, daar zegt de Heer Jezus, indien u de wereld haat, zo weet dat zij mij eer dan u gehaat hebben, of heeft. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare lief hebben, doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik gezegd heb, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Nou, en dan vers 23 staat, die mij haat, die haat ook mijn vader. Indien ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan heeft, zij hadden geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien en beide mij en mijn vader gehaat. Dit is geschied, opdat het woord vervuld worden dat in hun wet geschreven is, ze hebben mij zonder oorzaak gehaat. En als je een Bijbel hebt met schriftplaatsverwijzingen, dan staan ze erbij en je zou zeggen, is dat de wet? Ja, het is in de psalmen geschreven, want dat wordt soms ook gerekend onder de wet, de onderwijzing des Heren namelijk. Dus psalm 35, vers 19 en psalm 69, vers 5. Daar wordt het al van tevoren aangekondigd dat dit met de Heer Jezus zou gebeuren. Dus zijn broeders hebben hem gehaat en ze hebben hem inderdaad kwaadheid en bitterheid aangedaan en beschoten. En beschoten wil zeggen dus vanwege het feit dat ze die pijlen uit de boog hebben laten schieten als verwijtende, bittere woorden. Ken je ook de gelijkenis nog van de ponden? Toen de Heer Jezus nabij Jeruzalem was, meenden de Joden dat hij terstond het koninkrijk openbaar zou doen worden. En hij vertelt hun een gelijkenis over een mens die een welgeboren man was en die naar een vergelegen land zou gaan om daar een koninkrijk voor zich te ontvangen. Vergelegen land, verticaal, de hemel. En voordat hij dat deed, riep hij zijn 10 dienstknechten bij zich en hij gaf hun de verantwoordelijkheid om een pond wat ze kregen, om daar handeling mee te doen totdat hij kwam. Totdat hij wederkwam. En dan staat er nog zo'n zinnetje tussen. En zijn burgers, die haten hem. Lucas 19, vers 14. En zijn burgers, zij die feitelijk deel zouden hebben aan het koninkrijk wat op aarde opgericht zou moeten worden, want het werd gepredikt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Ze hebben hem afgewezen en ze hebben hem gehaat en ze hebben hem zelfs gezanten nagezonden. In de dagen van Handelingen waren dat Stefanus en Jacobus. En wat voor ons dan altijd een mooie indirecte verwijzing is voor het feit dat gelovigen onder het nieuwe verbond daar naartoe gaan waar de Heer zelf ook is. Aan de rechterhand Gods in de hemel. En dat wordt later ook ronduit bevestigd, hè, dat wij nu al met Christus gezet zijn in de hemel. En dat daar ook onze toekomst is. Onze wandel is nu al in de hemel. En daar zullen we uiteindelijk ook bij de Heer zijn. Maar die burgers, degene die dus als Joden in die tijd van de Heer Jezus leefden, maar hem hebben verworpen, die hebben hem afgewezen en kwaadheid aangedaan. Ze hebben hem gekruisigd. Dan gaan we naar vers 24... In vers 24 staat, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven en de armen zijner handen zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Maar zijn boog, die schutters hadden ook een boog, hè? Pijlen uit de boog, maar zijn boog is in stijvigheid gebleven. Het drukt natuurlijk uit de leidzaamheid, de volstandigheid van Jozef. Ondanks het feit dat hij verworpen werd, bleef hij toch trouw aan de God van Israël. De God die hij wilde liefhebben en dienen. En de Heere was ook met hem, staat een aantal keren in bijvoorbeeld Genesis 39. toen hij bij Potifar was en toen hij in de gevangenis kwam, staat er zo bij, de Heer was met hem. Wel, de Heer is altijd met gelovigen. Als je wil dat de Heer met je is, dan zou je op hem vertrouwen en je onderwerpen aan zijn woord. Dat geldt ook voor ons. En hier staat dat de Heer hem dus heeft ondersteund, want het waren de handen van de machtige Jacobs die hem in zijn armen en handen hebben ondersteund. Zijn boog is in stijvigheid gebleven. Dan kom je bij het begrip boog terecht. Het boog heeft ook de strekking van kracht. Je hebt ook kracht nodig om een boog te kunnen spannen. En dat is logisch. En zo spreekt de Bijbel ook over de boog der sterken. En over een gespannen boog. Een strijdboog wordt zelfs genoemd. Maar de boog heeft ook een bijzondere betekenis als we naar het boek Job toe gaan. En dat is in Job 29. Het is daar Job die aan het woord is en hij beschrijft daar zijn voorspoedige positie voordat de ellende over hem kwam, die de Satan mocht bewerken. Dat hij al zijn familie, zijn zonen en dochteren en ook al zijn bezittingen kwijtraakte en in tweede instantie zelfs ook zijn gezondheid werd aangetast. En dan beschrijft hij in dit hoofdstuk hoe hij voor die tijd was. En ook in dit geval wordt de boog genoemd in vers 20. Daar staat, mijn heerlijkheid was nieuw bij mij en mijn boog veranderde zich in mijn hand. En zet dit onder elkaar, dan heb je een parallelisme. Mijn heerlijkheid was nieuw bij mij. Nou, als iets nieuw is, dan is er iets veranderd. En mijn boog veranderde zich in mijn hand. Dus de boog staat ook voor heerlijkheid. En dat is dus wat eigenlijk ook van Jozef gezegd werd. Hoewel hij verworpen werd door zijn broeders, hij was de steen die de bouwlieden hebben verworpen, nochtans is hij geworden tot hoofd des hoeks. De uiterste hoeksteen. Hij wordt niet voor niks namelijk ook de steen Israëls genoemd hier, hè? Maar het betekent ook dat hij wel degelijk heerlijkheid had. Hoewel hij verworpen is door zijn broeders, had hij toch heerlijkheid. En zijn boog, zijn heerlijkheid, is in stijvigheid gebleven. En uiteindelijk werd die heerlijkheid ook zichtbaar. Zelfs in heel Egypte. En zijn broers kwamen uiteindelijk bij hem en hebben zijn heerlijkheid ook gezien. En er zelfs nog in mogen delen, doordat ze naar Egypte mochten terugkeren vanuit het land Kanaan, terwijl daar honger was. En in het land Goshen mochten leven, dicht bij Jozef. Dus zijn boog, zijn heerlijkheid is in kracht gebleven, is in stijvigheid gebleven. Het woord stijvigheid betekent ook sterk en krachtig. Dus hoewel afgewezen, toch had hij heerlijkheid. En de armen zijner handen zijn gesterkt geworden. Nou, armen en handen zijn met elkaar verbonden. De handen is het uiterste van de arm. En in de Bijbel wordt dat gebruikt voor kracht, voor dienen. Met je handen kun je handelen, dingen doen, werken, arbeiden en dus dienen. En we denken ook bijvoorbeeld aan de uitspraak van God zelf, die het volk Israël heeft uitgeleid met een uitgestrekte arm en een krachtige hand. En dus uitgestrekt en een krachtige hand. Wel, dat is wat Jozef, ondanks dat hij dus vernederd werd, verworpen werd door zijn broers en in Egypte in de slavernij kwam, heeft hij toch, ondanks dat, de kracht in de Heer gevonden. God heeft hem die kracht gegeven. En zo zegt de Bijbel over de Heer Jezus dat hij wel overgeleverd is door zwakheid, maar dat hij is opgewekt door de kracht Gods. Het heet dan ook niet voor niets de kracht van zijn opstanding. En daar hebben wij ook deel aan van gekregen. De kracht van de opstanding die in ons is komen wonen, omdat de Heilige Geest die kracht van boven is. En God was dus, ondanks het feit dat hij in de vernedering, in de slavernij was terechtgekomen in Egypte, en daarna ook nog onterecht was gekomen in de gevangenis, nog een plaats lager, buiten de maatschappij, daar heeft God hem altijd terzijde gestaan. omdat hij op God bleef vertrouwen. En dat is voor ons tot lering. Want ook pas achteraf heeft Jozef het plan van God gezien. We hebben het wel gelezen in Psalm 105, hè, waaraan staat dat hij vooruitgezonden werd door God om uiteindelijk een groot volk in het leven te behouden. En dat heeft Jozef zelf ook later erkend. En daarom kon hij zijn broeders ook vergeven. Want ben ik dan in de plaats van God, Genesis 50, als zijn broers dan merken dat vader Jacob gestorven is, dan zeggen ze, ja, nou zal hij ons wel haten, nu zal hij ons wel terechtzetten en ons ook kwaadheid aandoen, omdat wij hem dat destijds hebben gedaan. Wraak nemen dus. Nee, de Bijbel zegt, wreekt u zelf en niet beminden, geef de toorn plaats, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat zegt hij notabene ook tegen ons in Romeinen 12. Wij kunnen ook wellicht dingen meemaken die onterecht zijn, die ons overkomen. En waarbij je dan het idee hebt dat je dat recht moet willen zetten. Nou, geef het maar over aan de Heer. Hij komt er wel mee klaar. Misschien nu niet, maar uiteindelijk wel. Zal hij daar toch ook recht over spreken. En dat heeft Jozef uiteindelijk gezien. Hij is dus in zijn heerlijkheid terechtgekomen, ondanks dat hij verworpen werd. Maar er is een heerlijkheid die hij nu heeft aan de rechterhand Gods. Want de Heer ging er weg van lijden naar heerlijkheid. Van vernedering naar verhoging. En de heerlijkheid die hij nu heeft is de heerlijkheid met betrekking tot zijn positie aan de rechterhand Gods. In relatie tot de gemeente. Jozef, eerstgeborene. Na de wet, na die muur. Een vruchtbare zoon. Twee zelfs. Als beeld van de gemeente die deel hebben aan Christus en die met hem verheerlijkt zijn. Dat zegt Romeinen 8 ook, hè, dat wij zijn met hem verheerlijkt. Wij die ook door hem geroepen zijn, die door hem gerechtvaardigd zijn, wij zijn ook met hem verheerlijkt. Nu nog niet in het openbaar, maar wel degelijk in het verborgene. Omdat waar hij is, ook wij nu gezet zijn met Christus, zijn wij gezet in de hemel. En dat we straks ook met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Ja, dat wacht op zijn wederkomst. En voor die tijd zal hij zijn gemeente uiteraard ook nog verheerlijken en verhogen. Om ons weg te rukken tot God en zijn troon bij de opname van de gemeente. Maar Jozef is dus in stijvigheid gebleven wat zijn boog betreft. Hij had wel degelijk heerlijkheid. En dat zie je dan geïllustreerd in het feit dat hij bij Potifar de hoogste positie kreeg. In de gevangenis, onder de gevangenisdirecteur de hoogste positie kreeg. Alles mocht uitvoeren. En ten derde zelfs in Egypte de hoogste machthebber werd in de praktijk. Wat de uitvoering betreft onder de farao. Jozef is, hoewel hij verworpen werd en bitterheid aangedaan, was toch wel degelijk in stijvigheid, in kracht gebleven. Hij is trouw gebleven aan de Heer en God heeft de armen zijner handen gesterkt. Hij is met hem geweest. En die zijn gesterkt geworden door de handen van de machtige Jacobs. Prachtige term, de machtige Jacobs. De machtige, één keer komt voor zelfs de machtige Israëls. En dat is degene die macht heeft. Het woord machtige, dat komt niet eens zo vaak voor in het Oude Testament. Het is het woord wat ook verband houdt met dezelfde letters, dan wordt het zelfs vertaald met een stier. Maar je weet dat de stier ook heel sterk en machtig kan zijn. En een stier kan ook een beeld van de Heer zijn uiteraard, in een bepaald opzicht. Maar hij is de machtige Jacobs, dat is de God van Israël, die hem inderdaad ondersteunde. Daar wil ik één schriftplaats van lezen. Laat ik dat in Jesaja 49 opzoeken met je. Vers 26. De term de machtige Israëls komt in Jesaja 1 vers 24 voor. Maar het gaat uiteraard om dezelfde Heer en God. In vers 26 van Jesaja 49, daar staat: ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees. En van hun eigen bloed zullen ze dronken worden als van zoete wijn. En alle vlees zal gewaar worden dat ik, de Heere Jehovah, uw heiland, dat is het woord Yeshua, dat is het vlak verband met Jezus, uw heiland, ben. En uw verlosser, uw Goel, de machtige Jacobs. Dus de Heere is de heiland, de verlosser en hij is ook de machtige van Jacob. Dus de God van Israël. En die heeft Jozef in al zijn periode van verwerping en vernedering ondersteund. En kracht gegeven. Hij was met hem. En dan gaan we terug naar vers 24. En daar staat: daarvan is hij een herder, een steen Israëls. Nou kun je daar twee dingen van toepassen. In mijn Bijbel is het woordje hij, daarvan is hij, niet met een hoofdletter geschreven. En dus leest men het in verband met Jozef. En dat kan. Maar strikt genomen is het ook van toepassing op de machtige Jacobs. Van Jacob, het volk, daarvan is hij, met een hoofdletter, herder en steen van Israël. In beide gevallen kun je een toepassing geven. Het ene is zo dat Jozef ook herder wordt genoemd in Genesis 37 vers 2, omdat hij de kudde weide, en weide van de kudde doen herders, en met zijn broers, toen was hij nog maar 17. En dus wordt hij ook als herder beschouwd. En een herder is ook een voorganger, een leider. En zo wordt Jozef ook beschouwd, omdat hij de hoogste positie heeft gekregen als eerstgeborene. Maar de hoogste toepassing is natuurlijk dat het gaat om de machtige Jacobs. Namelijk van Jacob is hij, die machtige, de herder en de steen. En dan kom je ook uiteindelijk terecht bij de Heer Jezus Christus. Denk maar even aan de uitspraak in Psalm 80, laten we die even opzoeken. In het eerste en tweede vers, daar staat: voor de opperzangmeester op Shoshanim, dat zijn leliën. En leliën staan voor heerlijkheid. Een getuigenis, een psalm van Asaf. O herder Israëls, neem ter oren die Jozef als schapen leidt, die tussen de gerubs zit, verschijn blinkende. En hier is de herder van Israël, is natuurlijk diezelfde die de machtige Jacobs genoemd werd, waarvan hij die herder is. En er staat ook achter: wek uw macht op voor het aangezicht van Ephraim en Benjamin en Manasse en kom tot onze verlossing. En deze psalm die wordt nog vervuld in de dagen van de wederkomst van Christus in het bijzonder. Want er staat: o God, breng ons weder, laat uw aanschijn lichten, zo zullen wij verlost worden. En dat vers 4 wordt nog een keer of 4 in deze psalm herhaald. En uiteindelijk is het zo dat de Heer zijn stammen van Israël uit de volkeren zal vergaderen en hen brengen vanuit de vier winden naar het beloofde land als gelovig volk. Dit is dus de herder Israëls. En dat de herder daarom een type is van de Heer Jezus Christus, dat is eigenlijk een geopende deur intrappen, toch? Het Nieuwe Testament noemt onze Heer niet alleen als de geslagen herder uit Zacharia 13, sla die herder, maar die vervolgens ook weer opstond uit de doden en de goede herder is, die ons voorgegaan is en ons leven en overvloed gegeven heeft. Hij is ook de grote herder der schapen die God uit de doden heeft opgewekt. Dan heb je de levende herder. Hebreeën 13 vers 20. Hij is volgens 1 Petrus 2 vers 25 de herder en opziener onze zielen. Want wij waren allen als dwalende schapen, maar wij hebben ons bekeerd tot de herder en opziener onze zielen. Dat is de Heer Jezus Christus. En hij wordt in 1 Petrus 5 de overste herder genoemd. In relatie tot de oudsten van de gemeente, die een herderlijke functie hebben. En dus opzicht hebben over de kudde. Opziener, herder, oudste, voorganger, zijn eigenlijk overlappende uitdrukkingen voor eenzelfde soort bediening. Maar de overste herder, als die komt, dan zult gij de kroon der heerlijkheid ontvangen, zegt hij tegen de getrouwe oudsten van de gemeente Gods, die hij door zijn eigen bloed verworven heeft. En het betekent dus dat de herder die in de Bijbel hier aangeduid wordt in hoogste instantie van toepassing is op God zelf, die de herder van Israël is. Maar ook Jozef, omdat hij de kudde weide, wordt beschouwd als herder, als leidsman, die uiteindelijk ook in onze dagen in het bijzonder de herder is in relatie tot de gemeente. Hij is immers ons hoofd. Hij gaat ons voor.
En wij zouden hem volgen door zijn stem gehoor te geven. En hij is die eerstgeborene uit de doden, die aan de rechterhand Gods gezeten is en die ons voorgaat. En wij zouden naar zijn stem luisteren. En hij is de steen Israëls. Nou, dat is eigenlijk ook niet zo moeilijk. Dat is weer die bekende uitspraak. De steen die de bouwlieden hebben verworpen is nochtans geworden tot hoofd des hoeks. De Joden verwierpen de Heer Jezus vooral door hun leidslieden. Maar hij is nochtans verhoogd tot aan de rechterhand Gods. De uiterste hoeksteen heet hij in Efeze hoofdstuk 4. En in de Petrusbrieven wordt hij genoemd dus de steen die de levende steen geworden is. En die voor ons dierbaar geworden is. En die tot hoofd des hoeks geworden is voor de gelovigen. Maar voor de ongelovigen werd hij tot een steen des aanstoots. En een rots der struikeling of ergernis. Voor de ongelovigen. Dat is Christus in het bijzonder als hoofd van de gemeente nu. In 1 Petrus hoofdstuk 2 vers 4 en 7. En dan wil ik tot slot nog even naar Handelingen 4 toe gaan voor de pauze. In Handelingen 4 vanaf vers 10. Daar staat, zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israëls, dat door de naam van Jezus Christus de Nazarener, die gij gekruisigd hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem, zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Dat was die kreupele man uit hoofdstuk 3, die in de naam van de Heer genezen werd. En dan, Jezus Christus de Nazarener. Deze is de steen die door u de bouwlieden veracht is, welke tot een hoofd des hoeks geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is ook onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. En de naam in het Oude Testament is Jehovah, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal zalig worden. En in het Nieuwe Testament wordt dat toegepast op de Heer Jezus Christus. Bijvoorbeeld in Romeinen 10. En daar wordt het ook gezegd. Al wie de naam des Heren zal aanroepen, die zal behouden worden. Blijkt die ene naam, Jezus Christus de Nazarener. Er is maar één weg tot de levende God. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat krijg je deel aan als je die naam aanroept vanuit geloof. En dan heb je deel aan degene die als eerstgeborene aan de rechterhand Gods gezeten is, waar ook Jozef een prachtig type van is. We gaan straks verder. Dus van Jacob is hij de herder, de steen Israëls, in hoogst in toepassing kun je geven van God van Israël, die immers ook de steen genoemd wordt in de schriften. Eben Haezer, de steen der hulpen, dat wordt in 1 Samuel 7 van Jehovah gezegd. De steen der hulpen. En in het Nieuwe Testament wordt dat gezegd van Christus. De steenrots in 1 Korinthe 10. Die volgde, was of is Christus. Dus hoe dan ook, je komt altijd bij de Heer, namelijk Jezus Christus uit. Waarvan ook Jozef uiteraard een type is. Dan gaan we naar het volgende vers, dat is vers 25. Daar staat, van uw vaders God, die u zal helpen, van de Almachtige, die u zal zegenen met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds die eronder ligt, met zegeningen de borsten en der baarmoeder. En dit geeft dus ook de zegen aan die op aardsniveau enerzijds zou komen, omdat Jozef natuurlijk ook nakomelingen heeft die later in de twee stammen Efraïm en Manasse ook een erfdeel in het beloofde land hadden. En daar zouden ze ook zegeningen ontvangen. Maar die zouden afkomstig zijn van de Almachtige. En dat is het woord Shaddai. In het Oude Testament komen we dat, zover ik uit hoofd weet, in Genesis 17 voor het eerst tegenkomen bij Abraham. Ik ben El Shaddai, God de Almachtige, en wandel voor mijn aangezicht en ik zal u zegenen, zegt de Heer daar. En het is dus degene die inderdaad de Almachtige is. In het Nieuwe Testament weten we wie dat ook is. De Heer Jezus zegt als de opgestane Heer tegen zijn discipelen, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dus uiteindelijk komt dat ook bij de Heer Jezus Christus terecht. Hier is het God zelf, de Almachtige, die u zal zegenen. Het is ook die Almachtige die aan Jacob verschenen is bij Bethel. En hij kent dus de God die hij nu benoemt in deze zegen. Die zal u zegenen met zegeningen des hemels. Dus van bovenaf staat er ook achter. En dat wil zeggen, ja, er komt regen vanuit de hemel en dat brengt vruchtbaarheid teweeg. En daarnaast staat er met zegeningen des afgronds. In de parallelzegen van Deuteronomium 33 staat het woord diepte voor hetzelfde woord tehom, wat hier staat voor afgrond. Maar afgrond, dat kan ook een diepte zijn waarin water is. En dan wordt gedacht aan de wateren, de rivieren, die wateren over het land brengen, wateren beneden, grondwateren, die dus allemaal groei en vruchtbaarheid teweeg brengen. Die daaronder ligt, zaten dus. De hemel is boven, dit is beneden. En het kan zelfs van onder de aarde komen. Hè? Als je denkt aan de zeeën, de wateren, dat is onder het oppervlak. En die daaronder ligt met zegeningen der borsten en der baarmoeder. Dat is ook op zich natuurlijk niet zo moeilijk. Hè? Borsten, dat hoort bij de moeder die kinderen krijgt en die dan de melk aan het kind verschaft. En de baarmoeder is de plaats waar de vruchtbaarheid begint, hè, waar het kind verwekt wordt en verder groeit, totdat het ook volgroeid is en het kan ter wereld gebracht worden. Onze zuster weet er alles van, denk ik, momenteel. Die ervaart dat ook zo. En het is uiteraard een grote zegen als het kind eenmaal geboren is. En wat hier betreft, betekent het dus vruchtbaarheid vanwege zegeningen van boven, van beneden. En ook nakomelingen, borsten en de baarmoeder staat voor nakomelingen. Dus een groot nakomelingschap. Dan staat in vers 26 het iets anders omschreven. De zegeningen van uw vader gaan te boven de zegeningen van mijn voorvaderen. Dus de zegeningen die Jacob ontving en die hij ook eigenlijk doorgeeft, zoals blijkt uit dit vers, aan Jozef, ze komen op het hoofd of de hoofdschedel van Jozef, die zijn boven of gaan te boven de zegeningen van mijn voorvaderen, Abraham en Isaac. Hoe kan dat? Want letterlijk gezien zou de lijn van Abraham, Isaac verder gaan met Jacob, uiteindelijk wordt hij Israël genoemd, en de nakomelingen van Israël, dat is de aardse lijn. Maar toch is hier de uitspraak van dat die te boven gaan. En dat komt omdat dat wat erachter staat, lees maar even mee, staat tot aan het einde van de eeuwige heuvelen, kom ik zo nog even op terug, die zullen zijn op het hoofd van Jozef. Op de hoofdschedel des afgezonderden zijne broeders. Dus de zegeningen van Jacob komen terecht op het hoofd van Jozef. Degene die afgezonderd was. Waarom zijn dan die zegeningen hoger? Wel, Jozef zou de eerstgeborene zijn. En als Jozef als beeld van de Heer Jezus de eerstgeborene, niet alleen van heel de schepping, maar in het bijzonder vanuit de doden, zoals Colossense 1 vers 18 vermeld wordt, is dat natuurlijk degene die aan de rechterhand Gods is. Die niet alleen verhoogd is uit de doden, maar ook gezet is aan Gods rechterhand. En hij is het hoofd van de gemeente geworden. En die wordt genoemd een gemeente van eerstgeborenen in Hebreeën 12, waar Christus het hoofd van is. En de zegeningen die van Jacob dus bij Jozef terechtkomen zijn hoger, omdat ze uiteindelijk bij Jozef terechtkomen als de eerstgeborene. En als type van Christus is hij gezet aan Gods rechterhand. En dat zijn hemelse zegeningen, die zijn hoger dan aardse. En zo zijn wij in Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En daarom zijn het hogere zegeningen. Zo staat het hier dan, hè? De zegeningen van uw vader gaan te boven. Waarom? Omdat ze op het hoofd van Jozef en op de hoofdschedel van de afgezonderde zijne broeders zullen zijn. En ze zijn dus afgezonderd te midden van zijn broeders. Hij heeft een afgezonderde, bijzondere positie. En het enige wat je daarvan aan kan wijzen is zijn eerstgeboorterecht. Want onder de stammen van Israël was Juda die het koningschap kreeg. Levi het priesterschap. En dat waren de twee belangrijkste ambten tussen aanhalingstekens. Maar Jozef krijgt toch de positie van eerstgeborene. Hebben we zo straks in 1 Kronieke 5 al gelezen. En daarmee een feitelijk ook als beeld van Christus die de eerstgeborene is. En dan denk ik aan de woorden uit Romeinen 8. Die prachtige uitspraak in Romeinen 8. Opdat hij zou zijn de eerstgeborene te midden van vele broederen. Kijk, hij de eerstgeborene, wij delen in zijn positie als eerstgeborenen, meervoud, omdat we deel hebben aan zijn gemeente. En die gemeente van eerstgeborenen, die is in de hemelen opgeschreven. En dat is hoger dan de aardse lijn voor Israël. En Israël zal dan straks wel hoofd der heidenen zijn op aarde, de machtigste natie ook in het koninkrijk, onder leiding van hun koning, Messias Jezus Christus. Maar wij maken deel uit van die Messias. Hij is ons hoofd, wij zijn zijn lichaam en delen dus in een hogere positie. Via Jozef komt het terecht bij Efraïm, de eerstgeborene. Efraïm, de dubbele vrucht, als type ook in het bijzonder van de gemeente. En annex wordt ook de broer Manasse genoemd. Komen we misschien straks nog even tegen in Deuteronomium 33, want veel dingen die daar staan komen hiermee overeen. Maar er staan ook een paar dingen die net anders zijn. Die zijn ook interessant om even te lezen en over na te denken. En maar dan zie je dat dus zowel Jozef zegen ontvangt, maar ze komen terecht bij Efraïm en Manasse. De tienduizenden van Efraïm en de duizenden van Manasse. En Manasse is een broer, dus ook mede-erfgenaam erin. Maar de hoogste positie komt bij Efraïm terecht. Vandaar deze omschrijving. Dan stond er nog tussenin, tot aan het einde van de eeuwige heuvelen. Dat is een bijzondere vertaling. Het woord einde wat hier staat, komt maar één keer zo voor. Het is niet het normale woord voor einde. En als je het woord dan opzoekt in andere vertalingen en woorden die er met dezelfde letters geschreven worden, maar dan als een ander zelfstandig naamwoord of woord beschouwd worden, maar dezelfde letters hebben, dan betekent het ook dat wat begerenswaardig is, waar men lust aan heeft, waar men zich naar uitstrekt. En zo zijn er andere vertalingen die dat hebben. Zoals de Herzienerstatenvertaling, die heeft het weergegeven met tot aan de begerenswaardigheid van de eeuwige heuvelen. En eeuwig is het woord olam, dat wordt vaak met eeuwig, eeuwiglijk, eeuwigheid vertaald. Maar het betekent ook van ouds af. Van lang geleden al. Dus de zegeningen die bij God van ouds af vandaan komen, komen terecht bij Jozef. En heuvelen. En in Deuteronomium 33 worden de oude bergen erbij genoemd. Als dat wat hoog is, hè. Bergen zijn hoog, heuvelen iets minder hoog, maar staan ook voor dat wat hoog is in de wereld. En als het gaat om zaken van God, dan gaat het om het koninkrijk. Het koninkrijk van God. Maar dan wel aan de rechterhand Gods, het hemelse koninkrijk. Dat later straks ook op aarde wordt opgericht. Dus eigenlijk zou je het beter kunnen weergeven met tot aan de begeerlijkheid of begerenswaardigheid van de oude heuvelen. Die zullen zijn op het hoofd van Jozef. Op de hoofdschedel des afgezonderden van zijn broeders. Het woord afgezonderd is hier het bekende woord nazir. Wat ook het woord nazireer voor vertaald wordt. Iemand die als nazireer optrad, die mocht ook niet geschoren worden. Mocht geen wijn drinken. En dat deed de Heer Jezus niet. Hij dronk wel wijn. Voor zover ik weet werd hij niet geschoren. Maar in ieder geval, hij was wel een afgezonderde van God. Die God gezonden had. En die bijzondere positie van Jozef drukt zich dus uit in zijn eerstgeboorterecht dat hij kreeg. En dat kun je van Christus natuurlijk ook zeggen. De meest bijzondere van de Heer Jezus Christus is dat hij de eerstgeborene is te midden van vele broederen. Romeinen 8 vers 29 staat dat. En dat is Christus te midden van zijn gemeente. Dat woord afgezonderde, dat staat ook in de parallelzegen van Mozes over Jozef. En laten we daar even naartoe gaan. Deuteronomium 33. Zou zijn nog een paar details die daar iets aan toevoegen. In Deuteronomium 33 was Mozes die de zegeningen uitspreekt over de stammen van Israël. En in Genesis 49, zo bijna aan het eind van zijn leven, is het Jacob die de zegeningen voor de zonen, de stamvaders van de stammen, uitspreekt. En wat Jozef betreft staat de zegen beschreven vanaf vers 13. En daar staat, en van Jozef zeide hij, zijn land zij gezegend van de Heere, van het uitnemendste des hemels en van de dauw. Het uitnemendste van de hemel wil zeggen dat wat van boven tot ons komt en wat vruchtbaarheid teweeg brengt, dat is regen vooral. En dauw, dat is de vruchtbaarheid in de ochtend. Prachtig type van de opstanding natuurlijk. Water in de ochtend. Leven in de ochtend. Christus die immers opstond uit de doden vroeg in de ochtend. Dauw. En staat er dan en vers 13 zegt ook van de dauw en van de diepte. Dus het woord wat in de Genesis vertaald werd met afgrond. Diepte waar wateren zijn die beneden zijn of is liggende. En van de uitnemendste inkomsten der zon. En van de uitnemendste voortzetting der maan. De zon geeft warmte en groei. En maan bewerkstelligt dat op een of andere manier ook. En van het voornaamste der oude bergen. En van het uitnemendste der eeuwige heuvelen. Hier zie je de oude bergen. Eeuwige heuvelen zou je dus ook kunnen vertalen met de heuvelen van ouds. Zoals God dat van origine al beloofd had en ook aan hen zou geven. En dan vers 16. En van het uitnemendste der aarde en haar volheid. En van de goedgunstigheid van degene die in het braambos woonde. Wie woonde er ook alweer in het braambos? Dat was Mozes toch? Die was met de kudde die hij hoedde voor Jethro bij de berg terechtgekomen. En daar zag hij een braambos waar vuur in was en die verteerde niet. En vanuit die braambos sprak de Heer tot hem en riep hem om uiteindelijk weer terug te gaan naar Egypte, om het volk daar uit te leiden. Dus de zegeningen komen bij God vandaan. Maar ik lees het wel even met je. Het staat in Exodus hoofdstuk 3. Het eerste vers. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn en kwam tot aan de berg Gods, tot Horeb, andere naam ook voor Sinaï. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs uit het midden van het braambos. En hij zag en zie, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht, waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere, Jehovah, zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God, Elohim, tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waar gij op staat is heilig. Hij zeide voorts, ik ben de God uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En zo elders staat er, niemand kan God zien en leven. Maar de Heer verschijnt hier in een bepaalde hoedanigheid. Het is de Heer die tot hem spreekt, maar hij komt daar als de engel, de bode, de boodschapper. De engel des Heeren kan ook gelezen worden als de engel, namelijk de Heeren in bepaalde schriftplaatsen. Dat is hier ook het geval, want het blijkt dat de Heeren, namelijk God, tot hem spreekt vanuit de braambos en hem roept om vervolgens dan het volk uit Egypte uit te leiden. En het is de Heere die verbondsnaam, zoals het dan meestal genoemd wordt. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Jehovah, ik de Heere, de God van uw vader Abraham, Isaac en Jacob, die roept hem nu. En dat wordt nu gezegd ten aanzien van Jozef, dat die God ook hem zou zegenen. En dat heeft hij ook gedaan. In Deuteronomium 33 staat dan, degene die in het braambos woonde, dat de goedgunstigheid, daarmee ook de zegen, over hem zou komen. Komen de zegening op het hoofd van Jozef en op de schedel van de afgezonderde van zijn broederen. Dus dat komt ook sterk overeen met Genesis 49, vers 26. En dit gedeelte tot zover heeft dus veel overeenkomsten met Genesis 49. Alleen het laatste vers, vers 17, geeft nog wel een bijzondere extra informatie voor ons. Hij staat, hij heeft de heerlijkheid des eerstgeborenen van zijn os en zijn hoornen des eenhoorns. Waarbij je niet moet denken aan een paard met één hoorn op zijn kop. Want dat is dan wel een eenhoorn in de mythologie, maar in de Bijbel bestaat dat niet. Het woord wat hier staat, dat is gewoon een soort rund. Andere vertalingen hebben wilde os, een oeros, een buffel. In ieder geval een rundachtig dier. Het kan ook geen eenhoorn zijn, want die heeft één hoorn op zijn kop en hier staat hoornen. Dat is al meervoud. Dus dat kan al niet. Maar ook uit vergelijking met andere schriftplaatsen blijkt dus gewoon dat het gaat om een rundachtig dier. En ik zou het willen weergeven met een oeros of een wilde os. En die gedachte die is heel, heel wijd verbreid, ook in andere vertalingen. De NBV-vertaling heeft de oeros, de NBG-vertaling heeft woudos, de Naardense Bijbel heeft een buffel. En het herziene vertaling heeft een wilde os. Het zijn allemaal rundachtige dieren. En daar gaat het ook om. Het Hebreeuwse woord is re'em. Re'em betekent zij die hoog zijn. Die hoog zijn. Nou, hier gaat het uiteraard om de Heer. Aan wie Jozef zegen ontleent. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene van zijn os. Nou, even over de os nadenken. Hè. Een os is een rund. Een mannelijk rund. En in de Bijbel komt die ook veelvuldig voor. In Ezechiël 1 vers 10 vinden we daar een voorbeeld van. Laten we dat even lezen. Ezechiël 1 vers 10. Komen we zomaar in het visioen van Ezechiël terecht. En het gezicht wat Ezechiël ziet. Hij ziet in het gezicht in vers 10... De gelijkenis nu van hun aangezicht was het aangezicht van een mens en het aangezicht van een leeuw hadden zij vier aan de rechterzijde. En ter linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Rechts en links. Vier uiterlijke verschijningen in dit gezicht. En dat dit een uitbeelding moet zijn van de Heer blijkt vooral uit Openbaring. Hoofdstuk 4, waar we dat ook zo bevinden, beschreven, van die vier levende wezens, die vier dieren die rondom de troon zijn. En het een heeft een aangezicht van een mens, de andere van een leeuw, de andere van een kalf, dat is hier dan de os. En de laatste van een vliegende arend. En dat zijn de vier hoedanigheden, zo noemen we het wel eens, van de Heer Jezus Christus. Over Jezus gesproken, broeder. Hij die hoog is, de mens is de zoon des mensen. Dat is de Heer Jezus, die inmiddels ook verhoogd is. De leeuw staat voor de koning, het koningschap. De leeuw is de koning der wilde dieren, zeg wel eens. En de leeuw uit de stam van Juda, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En de vliegende arend die in de hemel boven de thermiek van de wolken en de wind zweeft, dat is een beeld van degene die in de hemel is, de Zoon van God. En dan hebben we nog de os, dan wel het kalf. Dat is in de Bijbel die de ploeg trekt. Die dienend werk doet. Dus de dienstknecht. De Heer Jezus als de dienstknecht. En dat kun je zelfs verbinden met de evangelie. Hè? Matthäus staat dan voor het koningschap. En daar vind je ook het geslachtsregister van de Heer Jezus als de koning, de erfgenaam van Abraham en David. En je, ja, Lucas wordt beschreven als de zoon des mensen, hoe de Heer als de mens optrad. En dan hebben we Marcus, dat is maar een kort evangelie. En daar staat ook helemaal geen geslachtsregister in, dus een dienaar, een dienstknecht, slaaf van God overigens. Dat is maar kort, dus de Heer Jezus als de dienstknecht. En het Johannesevangelie, ja, dat beschrijft de Heer vooral als de Zoon van God. Zo eindigt het evangelie ook, hè? Dat er wel vele tekenen zijn geschied in de dagen van de Heer Jezus, maar deze 8 zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. De levende Heer. En dat is de Zoon van God, de Arend. En de os is dus een beeld van de Heer als de dienstknecht, maar die heeft een eerstgeborene uit hem. De eerstgeborene van de os. De eerstgeborene van de dienstknecht. De eerstgeborene van de Heer Jezus Christus, dat is hij zelf. Namelijk, hij is de eerstgeborene uit de doden. Snap je die gedachte? Nou, dat is wat hier ook naar voren gebracht wordt. Hij heeft de heerlijkheid van de eerstgeborene van zijn os. Ja, en de heerlijkheid spreekt over de heerlijkheid van Christus. Want hij ging een weg van lijden naar heerlijkheid. De Christus moest eerst lijden om al zo zijn heerlijkheid in te gaan. Dus de heerlijkheid van de eerstgeborene van de os. De dienstknecht, de Heer Jezus Christus. Maar daar de eerstgeborene van die uit hem voortkomt. Die wel degelijk verhoogd werd. Hij kwam om te zeggen, zie ik kom, Vader, om uw wil te doen. En hij nam het eerste weg om het tweede te stellen. En toen hij dat gesteld had, werd hij verhoogd tot aan de rechterhand Gods. Daar heb je die eerstgeborene. Uit de doden. En hij is te midden van vele eerstgeborenen, de broederen. En hij draagt heerlijkheid. Heerlijkheid in de hemel. En wij dragen die met hem. En dat is wat het uitbeeldt. En zijn hoornen van nou, een wilde os. Een os of een rund wat sterk is. En die hoornen die zijn heel krachtig. Ik zag laatst nog een natuurfilm waarbij leeuwen probeerden een buffel te grazen te nemen. Met van die 2 grote scherpe hoornen. Nou en toen draaide die zich om. En met een van die hoornen pakte die ene leeuw die dichtbij was gewoon onder zijn buik en zwikte hem gewoon een paar meter verderop. Zoveel kracht zit daarin. En dat is ook wat het uitbeeldt. De hoornen die staan voor kracht, voor verhoging. In de Bijbel staan ze voor koningschap. Het wordt ook genoemd de hoorn der zaligheid, de hoorn des heils. Meestal van toepassing op het zaad van David. Omdat aan David een hoorn is beloofd. In de stad Jeruzalem zal hij koning zijn, wordt gezegd van de Heer Jezus Christus, Psalm 132 bijvoorbeeld. Maar hoorn staat in zijn algemeenheid voor verhoging en voor kracht. Je kunt ermee stoten. Daar heb je kracht voor nodig. Heb je wel eens van die gemzen gezien met die hoornen, die kromme hoornen? Als die tegen elkaar ingaan, die komen met hun kop dwars tegen elkaar aan. De hoornen trekken ze soms elkaar om. Er zit heel veel kracht in. Maar hier is het dan een van een soort oeros, een wilde os. En die hoornen staan voor de kracht van de levende Heer. Dan wel voor de kracht van zijn opstanding. En die hoornen zijn hier om de volken tezamen te stoten. Dus hen aan te vallen en te overwinnen. De hoornen staan in het algemeen voor verhoging. In negatieve zin komen we bijvoorbeeld 10 koningen tegen. En van die statenbond die straks nog komt onder leiding van Babylon en het beest dat uit de zee opkomt. En dat laatste antichristelijke wereldrijk wat we straks nog verwachten. En waar de Heer uiteindelijk ook een einde aan zal brengen als hij hen zal overwinnen. En betekent dus dat dat ook 10 koningen zijn die worden uitgebeeld met 10 hoornen. Koningschap. Die zichzelf verhogen. Maar hier is het de Heer die zelf niet zichzelf verhoogd heeft, maar die door God uitermate verhoogd werd tot aan de rechterhand Gods. En die heeft kracht. Dat is de opstandingskracht. Daar kan niemand tegenop. De kracht van de levende God. En die kracht gebruikt hij dan om de volken tezamen te stoten. De volkeren buiten Israël om. Denk nu even aan de dagen van de wederkomst van Christus. De eerstgeborene die dan weer in de wereld komt. En die daar samen met zijn gemeente van eerstgeborenen in de wereld zal oordelen. Zoals in 1 Korinthe 6 van ons beloofd is, dat wij met de Heer de wereld en de engelen zullen oordelen. Dat wij met hem als koningen zullen heersen in de wereld. En dan zullen we de volken stoten. De volkeren die in opstand zijn tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En dat vind je onder andere in Openbaring 19 beschreven. Als die ruiter op dat witte paard daar zit, die heet Getrouw en Waarachtig. En iets verderop staat op zijn kleed geschreven, zijn naam is Koning der Koningen en Heere der Heren. Nou, dan weten we toch wie het is. Openbaring 17 zegt dat dat het Lam is. En degenen die met hem zijn. Nou, daar heb je ze. Christus als de eerstgeborene met zijn gemeente van eerstgeborenen, die dan komt om de volkeren te overwinnen en hen te verslaan. En dat blijkt ook in de Openbaring 19, want dan is hij niet eens alleen, want hem volgt een groot heerleger. Heerleger staat er zelfs, niet verderop één enkelvoud, maar het is één geheel van die hem volgen op witte paarden, gekleed met rein en fijn lijnwaad. En ze strijden tegen het beest en de koningen der aarde, die gezamenlijk zich hebben verenigd om de Heer en zijn gezalfde te verslaan. Maar het kost hun een eigen kop. Ze worden verslagen. En Openbaring 19 vind je dat duidelijk beschreven. Ik ga er niet naartoe vanwege de tijd. Hè, maar jullie kennen dat denk ik ook wel. En daar zie je dus Christus met zijn gemeente. Jozef, eerstgeborene. Manas Efrem, eerstgeborene. Twee gemeenten van eerstgeborenen. Samen met hem zullen de volkeren in de toekomst overwinnen en verslaan. En dan zal hij ook zijn koninkrijk in deze wereld oprichten. Is hij verhoogd. Ook in de wereld. Vandaar dat het zo hier beschreven staat. En zijn hoornen van een eenhoorn. Met dezelfde zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einde des lands. Maar ik zou het ook willen vertalen met einde der aarde. Want zo kan het ook gelezen worden. En dan staat het zo treffend nog even achter. Deze nu, het is een zegen voor Jozef. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm. En deze zijn de duizenden van Manasse. Die beide vruchtbare takken. Die over de fontein kwamen uit Jozef voort. Speelt van de gemeente. Manasse en Efraïm. En in het bijzonder Efraïm natuurlijk. Want die heeft de meeste tienduizenden van Efraïm en duizenden van Manasse. En dan moet je even over dat begrip tienduizenden nadenken. Zullen we het even lezen? Dat staat in Judas bijvoorbeeld. Vlak voor de Openbaring. Helaas is de vertaling in de Statenvertaling niet correct. Dat is ook niet omstreden trouwens. Maar gaat in Judas over de goddelozen die de enige heerser, namelijk God en onze Heer Jezus Christus, verloochenen. Dus afwijzen. En dan staat over die goddelozen waar de Heer in de dagen van zijn wederkomst ook wel degelijk een oordeel over zal brengen. Dat was al aangekondigd door Henoch, staat in vers 14. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende, zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, zegt de Statenvertaling. Maar er staat niet het woord Gilia. Dat ken je wel van Giliast. Hè? Dan ben je iemand die gelooft in het duizendjarig rijk, zeg maar. Maar er staat het woord Myrios. En Myrios betekent tienduizenden. En zo zou het ook moeten staan. En zo staat het in andere vertalingen dan ook. Dus ik zou 10 er gewoon tussen haakjes bij zetten, want dat staat er eigenlijk. De Heere is gekomen met zijn vele tienduizenden heiligen. Er staat niet engelen, hoewel het had gekund, maar er staat heiligen. En wat doet de Heer dan? Om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben. En vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hebben, hebben gesproken. Nou, goddeloze kan het niet, zou ik haar zeggen. Betekent dus dat de Heer een oordeel brengt over alle goddelozen. Nou, de eerstgeborene van zijn os. En hij heeft hoornen van een oeros. En daar stoot hij mee de volken. Dat is wat Christus zal doen met zijn tienduizenden heiligen. De gemeente in de dagen van zijn wederkomst om hen te onderwerpen. En aan zijn macht ook wel degelijk bloot te stellen. Zodat ze weten dat er maar één is die werkelijk alle macht heeft in hemel en op aarde. En dat ook heeft betoond inmiddels. Dat is hier tienduizenden. En je weet misschien ook wel dat Hebreeën 12 staat geschreven. Hè, dat wij niet gekomen zijn tot die tastelijke berg. Maar tot de ontastelijke berg. Namelijk Sion, het hemelse Sion, het heilige Jeruzalem, het hemelse Jeruzalem staat daar. En dat is de stad van de levende God en tot tienduizenden der engelen. Ook daar staat helaas duizenden, maar ook daar staat weer tienduizenden der engelen. Wij zijn eraan toegevoegd, de engelen, omdat wij straks ook als de engelen zullen zijn. Als ze bij de Heer zijn. En dan ga ik ook nog even met je naar Deuteronomium 33, waar we zo waren, maar dan in het begin. Want daar zie je diezelfde tienduizenden heiligen ook weer genoemd, die in Judas vers 14 genoemd werden. Vers 1 zegt, dit nu is de zegen met welke Mozes, de man Gods, de kinderen Israëls gezegend heeft voor zijn dood. Hij zeide dan, de Heere is van Sinaï gekomen, dat was in het verleden, en hij is een blinkende opgegaan van Seir, dat is nog toekomst. Ken je Habakkuk 3 vers 3? Nee? Dat lees ik zo nog even. Hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran. Seir, Paran. Zijn namen die verband houden met Sela, Petra en Edom. Dat is de plaats waar de Heer verschijnt aan het gelovige overblijfsel van zijn volk, hen oordeelt. En vervolgens ook teruggaat met hen naar het beloofde land om vervolgens de volkeren te onderwerpen. Hier staat, hij is blinkende verschenen van het gebergte Paran en is aangekomen met tienduizenden der heiligen. Dus als hij komt, is hij niet alleen. En als we het niet over tienduizenden hebben als aantal, denken we gewoon naar Zacharia 14. Te dien dagen zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En hij zal daar komen en al de heiligen met u. Daar staat al de heiligen met u. Hier staat tienduizenden, zo stond het in Judas ook. Tot zijn rechterhand was een vurige wet aan hen of aan hem, kan het ook gelezen worden. Dat betekent dat hij hen zal oordelen op grond van het woord Gods. Vuur, wet, woord. En vuur betekent ook een oordeel. Hij brengt hen onder de toorn. Maar daarvoor is hij verschenen. En dan komen de zegeningen voor de stammen. En vervolgens staat dan in Deuteronomium bij Jozef. Hè, dat hij die hoornen heeft van een oeros. Waarmee hij de volken zal stoten. En dat is een zegen voor Jozef. Maar het wordt toegeschreven aan de tienduizenden van Efraïm en de duizenden van Manasse. Betekent dus dat je daar te maken hebt met de gemeente, want Manasse is de broer van Efraïm, die ook deelt daarin, dus mede erfgenaam wordt. Maar de tienduizend vind je dus terug in het Nieuwe Testament. En het zijn twee broers die samen dan natuurlijk ook een beeld zijn van de twee die in het Nieuwe Testament beschreven worden als een aanduiding van de gemeente, ook al bestaat die dan uit gelovigen, uit de Joden en de heidenen. Maar dat is het bijzondere van Jozef dus. Hij heeft die hoornen van een wilde os, oeros, een buffel, hoe je het ook vertaalt. Maar geen eenhoorn als paard. Wat mij betreft had wel een mooi beeld kunnen zijn. Een wit paard met één hoorn. Te dien dagen zal de Heere één zijn, Zacharia 14. En zelfs koning zijn. alom. Dus had wel gekund, maar het is niet zo. Een eenhoorn is nu eenmaal een soort mythologisch wezen, maar komt in de Bijbel zo niet voor. Moet vertaald worden met een soort rundachtig wezen. En met deze zal hij de volken tezamen stoten tot aan de einden der aarde. Deze nu zijn de tienduizenden van Efraïm en de duizenden van Manasse. En dat geeft dus aan dat wij als gemeente delen in de positie van Jozef als eerstgeborene, type van Christus, behorende tot een gemeente van eerstgeborenen. Efraïm, dubbele vrucht, twee, wordt ook benadrukt. En dat dat dus te beschouwen is als een beeld van Christus en de gemeente in het bijzonder wat Jozef betreft. Hij was afgezonderd onder zijn broederen, niet als koning, niet als priester, maar als de eerstgeborene, boven alles. En dat wij, strekt zich zelfs uit tot de hemel, waar wij als gemeente van eerstgeborenen deel hebben aan degene die uit de doden is opgestaan als eerstgeborene. Nou, er was nog misschien wel meer van te zeggen, maar in ieder geval is dit zo in grote lijnen de zegen van Jozef. En je ziet dat dat ook nog gemeentelijke waarheid met zich meebrengt. Ook dat is een aspect dus wat bij het nieuwe onderwerp weer een rol kan spelen. Oh ja, Habakkuk 3, lees ik ook nog even. Dankjewel dat je het nog even herinnert. Habakkuk 3. In hoofdstuk 3. En dan gaat het met name om vers 3, want dat kun je heel goed verbinden met Deuteronomium 33 vers 2. Daar staat, God kwam van Teman en de heilige, dat is God, van de berg Paran, Sela. En dat is dan niet een rustteken, maar dat is ook een aanduiding van de plaats waar de Heer zijn volk verzamelt. Teman wordt elders genoemd Bozra. Zoek de termen maar op, dan kom je ze tegen. En het heet zelfs Azal in Zacharia 14. Als ze door de olijfberg die gescheurd is kunnen vluchten, dan is dat een vluchtweg die leidt tot Azal, de afgezonderde plek. En dat is in Sela. In Jordanië van vandaag de dag. Daar zal de Heer zijn volk uiteindelijk ook bijeen verzamelen en oordelen en als gelovig volk terugbrengen naar het beloofde land. Via de bekende koninklijke weg. Hier staat dus dat hij daar vandaan komt. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand. Zo net waren ze op het hoofd van die Uros, die heeft die hoornen aan zijn hand. En al daar was zijn sterkte verborgen. Dus hoornen staan ook voor kracht, sterkte. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. Hij ging de volken stoten. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. Bergen kunnen ook een beeld zijn van aardse koninkrijken. Denk maar aan die verdervende berg, zoals het Rijk van Babel genoemd wordt in Jeremia 51. En de heuvelen der eeuwigheid, de oude heuvelen, hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijn. En met andere woorden, de weg op weg naar de eeuwigheid zijn in de hand van de Heer die komt vanuit Sela, Teman, Paran. En zo zegt Jesaja 63, wie is het die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bozra. Hij zou de volkeren treden in zijn toorn. Lees maar na, Jesaja 63, de eerste verse. Dat is wat de Heer zal doen. Dat is wat van Jozef gezegd wordt in Deuteronomium 33. Met die hoornen zal hij de volken stoten en daarmee dus overwinnen. Lees hier maar verder. Daar staat in vers 12 al. Met gramschap traat gij door het land, met toorn dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing van uw volk, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondert het hoofd van het huis des goddelozen. Het hoofd van het huis des goddelozen, enkelvoud. Dat is het beest dat uit de zee opkomt, die door de Heer levend geworpen wordt in de poel des vuurs. Ontblotende de grond tot de hals toe. Sela. Vanuit Sela. Sela betekent trouwens ook verhoging. Gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijn de dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden alsof zij de ellendigen in het verborgene zouden opeten. Maar de Heer grijpt dan in ten gunste van het gelovige overblijfsel van zijn volk. En hij komt dan vanuit Teman, vanuit Paran, vanuit Bosra. Dat stond ook in Deuteronomium 33. En daar kwam hij met zijn 10.000 heiligen. Dat is de gemeente. En zo delen wij dus ook in de zegen van Jozef in de toekomst. Omdat hij de eerstgeboren is als type van Christus. En wij delen in de positie van Christus als de gemeente van eerstgeborenen. Hij is de eerstgeborene te midden van vele broederen, u en ik. Laten we de Heer daarvoor danken. Het is uiteindelijk zijn werk wat ons toegerekend wordt. Louter genade. Prijs de Heer, zullen we danken. Heer, we zeggen u hartelijk dank voor al die woorden die we vanavond hebben mogen lezen. Ze spreken in de eerste plaats van uzelf, als de werkelijke eerstgeborene, waarvan Jozef ook een uitbeelding is. In heel zijn geschiedenis een weg van lijden naar heerlijkheid ging, zoals u dat zelf ook is overkomen. En u, die nu als de eerstgeborene uit de doden gezeten bent, ver boven alle overheid en macht en kracht en naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. Heer, wij danken u dat u ook ons hoofd bent, want u bent als hoofd gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is. En dank, Heer, voor die ruime genade die u ons hebt toebedeeld. De rijkdom van uw genade is dat we mogen delen in uw positie. Dat we mede-erfgenamen mogen zijn van Christus. En dat ook onze toekomstige bestemming verbonden is met die van onze hemelse Heer. Hoe hij de wereld zal onderwerpen, dat wij daarin mogen betrokken zijn. Hoe hij de wereld zal regeren en hoe wij met hem mogen regeren. De wereld zullen oordelen in zijn kracht en op grond van zijn woord. Heer, het is puur genade. Dank u, Heer, dat we dat ook in deze zegeningen van Jozef hebben mogen herkennen. Het is een rijk woord wat wij gekregen hebben. En we zien, Heer, zelfs ook gemeentelijke waarheden terug in die oudtestamentische profetieën. Dank u wel daarvoor, Heer, want het zal pas echt vervuld worden in het laatste der dagen. Als u wederkomt, dan zult u gestand doen wat u al gezegd hebt toen u was opgestaan uit de doden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat zal dan ook wel degelijk blijken. Halleluja. Amen.